De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven. En te gast is Linda Duits, columnist en sociaal wetenschapper. Schrijft vaak over seks. En die stukken zijn gebundeld in een boek, Seks op zijn Duits. Over de wetenschap van de seksualiteit. En dan kom je toch ook al vrij snel over de moraal te spreken. Linda, hartelijk welkom.
Goeienacht.
Hoe is het eigenlijk ooit jouw onderwerp geworden, seks?
Ja, dat is wel een interessante aanloopweg eigenlijk. Ik ben gepromoveerd op meisjes, op meisjescultuur. En dat waren meisjes in het laatste jaar van de basisschool. Dus nou ja, zo'n 11, 12 jaar. Dan denk je, nou, wat heeft dat nou met seks te maken? Maar dan kom je heel erg in genderstudies terecht. En vervolgens werd ik gevraagd om aan de UvA genderstudies te gaan geven. En daar is dat gekoppeld aan seksualiteitsstudies. En dus toen ging ik over seksualiteit ook doseren. En ik vond het een ontzettend interessant onderwerp. Ik was ook wel een beetje klaar met die meisjes en met gender en zo. En seksualiteit vanuit sociaal-wetenschappelijk perspectief is ontzettend interessant. En toen dacht ik, nou ja, daar ga ik dan ook over schrijven. Als ik erover doseer, dan wil ik er ook over schrijven.
En toen schreef je onder meer columns voor het studentenblad Folia. Maar ook op andere fora meng je in het debat.
Zeker.
Dat is eigenlijk grappig vergeleken met andere wetenschappelijke onderwerpen. Noem zwarte gaten. Dat wanneer seks je onderwerp is, het ook meteen gaat over de moraal. Over het normale. Over normen. Je komt in allerlei discussies terecht.
Ja.
Het is een onderwerp dat haast niet neutraal en onpersoonlijk te houden is.
Nee, en wat zo gek is. Ook nu ik zeg maar ook met jou erover praat of met andere journalisten. Alles wat je zegt is normatief. Alles wat je daarover zegt is ook normatief. Dus zelfs, want iedereen wil altijd advies. Sowieso, hè, als je tegen mensen zegt, ik schrijf columns over seks, dan reageren soms een beetje raar erop. En denken dan vaak dat jij een soort sekspert bent. En dat je.
En wat voor advies willen mensen dan?
Nou, de meeste mensen willen graag gerustgesteld worden. Of ze willen tips om dingen beter te kunnen doen. Maar alles is dus normatief. Dus ook als je zegt, eigenlijk gewoon het meest basale, weet je, het is heel goed om er veel over te praten. Communicatie in bed is heel belangrijk. Maar ook dat is natuurlijk al normatief. Weet je, dat is natuurlijk ook al een soort voorschrijvend advies. Dus je ontkomt er ook niet een beetje aan om een beetje moraliserend te zijn. En wat ik hoop dat uit die bundel spreekt, is dat het een beetje een ander perspectief is. Een beetje beschouwend. Net iets anders dan wat je van psychologen hoort of van de kerk.
Het is niet lieve Linda die vertelt hoe het allemaal moet.
Zeker niet.
Je hebt een zeker perspectief van de wetenschappelijke wereld. Wat is nou eigenlijk onderzocht? Wat weten we hier nou eigenlijk over? Is altijd een vraag die terugkomt.
Ja.
En toch ook wel de moraal. Je probeert wel allerlei mensen die zich ermee bemoeien buiten de deur te houden van het seksuele debat.
Nou, het is al heel wat als je de moraal kunt blootleggen. Als je dus kunt laten zien van wat voor ideeën over seksualiteit zitten hier nou eigenlijk achter. Ja.
Ik vind het zo wonderlijk dat seks kennelijk zo centraal is, terwijl iedereen zo graag wil doen alsof het geen rol speelt. Op de werkvloer of in de actualiteit of in de krant of in talkshows.
Ik las ooit in een beschouwing over MeToo. Wat ik heel interessant vond, wat me heel erg bij is gebleven. En volgens mij is de auteur Laura Kipnis, als ik dat goed zeg. Maar daar moet je me niet op vastprikken. We proberen de hele tijd te vergeten dat alle andere mensen ook naakt zijn onder hun kleren. En dat is toch eigenlijk wel een beetje wat we de hele dag doen. Dus ja, vrijwel iedereen heeft die seksuele driften. Niet iedereen, maar vrijwel iedereen. En we moeten in het dagelijks verkeer met elkaar omgaan zonder daar constant aan te denken. Want ja, dat gaat natuurlijk niet. Ik kan hier ook niet met jou zitten als ik daar aan het denken ben. Weet je, we moeten hier gewoon nu een serieus gesprek voeren over dat boek. Dus
dat is eigenlijk de geboorte van heel veel neuroses. Dit is eigenlijk een soort neurose wat je beschrijft. Dat je dus niet mag denken aan de seksualiteit van mensen die je de hele dag tegenkomt. En dat je dan in een andere context wel ineens seksueel bent en dan even later niet. Dus het zijn een soort gescheiden werelden die helemaal niet gescheiden zijn.
Ja, je noemt de neurose van dat je daaraan denkt. Maar misschien is het wel de neurose dat we dus doen dat, om daar niet aan te denken.
Dat bedoelde ik ook.
Ja,
dat
precies.
Is de neurose.
Ja, ja.
Of in ieder geval die scheidslijn is de neurose.
Dat we steeds maar normaal willen doen. En sowieso zit er dus in seksualiteit een enorme obsessie met normaal willen zijn. Dus in de bundel zijn de columns gethematiseerd op onderwerpen. En eentje is vergelijken. Mensen willen zichzelf heel erg graag vergelijken. Die willen de hele tijd weten, ben ik wel normaal? Is mijn piemel wel groot genoeg? Ziet mijn vagina er wel mooi genoeg uit? Hoe is dat in vergelijking met andere mensen? Hoe vaak doen andere mensen het? Terwijl dat eigenlijk, ja, wie wil er nou normaal zijn? Misschien wil je juist wel bijzonder zijn.
Nou ja, op sommige vlakken is normaal ook niet zo gek. Ik bedoel, jij schaart je achter de MeToo-beweging met goede argumenten. Dat is toch eigenlijk ook de strekking, doe eens normaal.
Ja, terwijl denk ik, wat MeToo juist ook probeert te laten zien, is dat wij het heel erg normaal zijn gaan vinden dat er bepaalde grensoverschrijdende gedragingen plaatsvinden. Voor mezelf, in het uitgaansleven heb ik het een soort van geaccepteerd dat je gewoon op je kont geslagen wordt. Of dat, weet je, mensen op die manier aan je zitten. En ik denk juist, ja, dat juist MeToo laat zien dat dat eigenlijk niet normaal is. En dat er ook een andere werkelijkheid mogelijk zou zijn.
Met jou uitgaan lijkt me sowieso wel grappig om als een verborgen cameraploeg het een keer zou doen. Want als jij op feestjes vertelt dat je schrijft op seks, over seks, of dat mensen dat misschien al weten, omdat je ook al vaak op tv bent over zulke onderwerpen. Wat maakt dat los?
Het is best wel raar. Ik ben net terug van een reis in Cuba. En dan vragen mensen ook aan je, goh, wat doe je eigenlijk? Dan zeg je, ja, ik schrijf columns, waarover dan? Ja, over seks. En mensen reageren er toch inderdaad een beetje gek op. Op feestjes heb ik dus inderdaad wel eens dat mensen, of dat ze weten, dat ze zeggen, oh, weet je, ben jij dat van die columns in de Folia? Terwijl, ja, het onderwerp is natuurlijk heel sexy, letterlijk. Terwijl ik er dus ook soms wel gewoon, ja, een beetje klaar mee ben. Dat begrijp je dat? Dat ook, ja, voor mij is het ook gewoon, weet je, alledaags. Het is dinsdagochtend en ik moet een column produceren. En dan ga ik erover nadenken. Dus het klinkt soms sexier dan dat het daadwerkelijk is.
Het is ook gewoon werk geworden. En het is ook gewoon toch weer een wetenschappelijk onderwerp. Zo goed als zwarte gaten of...
Exact, ja. Ja, en dat is ook de manier waarop je het benadert. En alles wordt saai. Zwarte gaten worden saai. En ook seks wordt saai. Wat niet wegneemt dat het boek natuurlijk heel spannend is. En wat ook niet wegneemt dat ik heel gezellig ben om bier mee te drinken.
Mooi. We gaan beginnen. Hier zijn de kaarten. En wil je er alsjeblieft eentje trekken? Een beetje okay. Willekeurig.
Heel spannend. Moet ik eigenlijk niet kijken dus ook een beetje? Of mag ik er wel naar kijken?
Nee, kijk maar niet. Laat me gewoon de willekeur.
Ik ga gewoon zo en dan trek ik er eentje uit. Heb je een levensmotto?
Oeh.
Poeh. Niet echt een levensmotto. Maar ik ben wel heel erg ingesteld op het maximaliseren van genot. Dat is misschien ook wel weer een beetje gekoppeld aan die seksualiteit. Ik denk dat... goede seks gaat over de kwaliteit en de kwantiteit van het plezier dat je elkaar kan geven. En misschien is dat ook wel mijn levensmotto. Ik wil wel alles uit het leven halen. En dat kan zowel intellectueel zijn als culinair. Maar ja, het is wel volop genieten. Ik ben in die zin wel echt een hedonist.
Laten we er nog een doen.
Nog eentje. Ik vind het heel spannend ook. Oké. Lijk je op je vrienden? Ik lijk heel erg op mijn vrienden.
In welke zin?
Dan ga ik nu ook weer mag ik een sociologisch antwoord geven?
Ja, natuurlijk. Als je werk, als je achtergrond.
Ik vertelde net, en mijn proefschrift gaat over meisjescultuur. En meisjes zoeken heel erg vriendinnen die op hen lijken. Een meisje net zoals ik, zou je dat eigenlijk kunnen noemen. En in die jonge leeftijd, aan het begin van de puberteit, zijn dat hele typische dingen. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over milieu. Je kunt natuurlijk ook wel vriendinnen zijn als wit atheïstisch meisje met een meisje vanuit een Turks gezin. Maar op het moment dat zij dan met Ramadan zit, wat er nu is bijvoorbeeld, dan loopt dat niet meer gelijk en dat wringt. Dus je ziet dat mensen heel erg mensen uit hun eigen kring zoeken. En ik merk dat ik dat ook wel dus zelf doe. Dat mijn vrienden op me lijken. Maar in al mijn vrienden zit misschien een ander stukje van mezelf. Dus ik heb vrienden waarmee ik heel erg gericht zijn op uitgaan. Ik heb vrienden die ik van Twitter ken en die heel erg in die internetwereld zitten. Ik heb vrienden van de universiteit waar het veel meer over intellectuele en onderzoeksgerichte zaken gaat. Maar allemaal hebben ze een stukje van mij.
Verschillende aspecten van jezelf vind je terug in je vrienden. Ja. En als je het sociologisch zou moeten duiden, zit het dan wel allemaal een beetje in hetzelfde segment?
Nee, dat valt wel redelijk mee. Er wordt natuurlijk de laatste tijd veel gesproken over bubbels en zo. En ik heb dat wel een tijdje gehad. Daar was ik me ook heel erg van bewust. Toen ik nog aan de Universiteit van Amsterdam werkte. Toen ik net gepromoveerd was. Toen had ik allemaal vrienden die ook net gepromoveerd waren. En ook aan de Universiteit van Amsterdam werkten. En ook allemaal heel links waren en zo. En ondertussen ben ik wel blij dat ik een wat meer diverse vriendengroep heb. Een van mijn beste vrienden is helemaal niet hoog opgeleid. Die heeft alleen MAVO gedaan. En dat is ook wel prettig. Ze zijn ook wel divers in termen van kleur. En in termen van seksualiteit ook wel echt heel erg. Maar ze zijn tegelijkertijd zit er wel een soort van monocultuur in dat dit ook allemaal mensen zijn die genieten van het leven en die daarop gericht zijn. Ja.
Allemaal hedonisten.
Allemaal wel een beetje hedonisten, ja. En dat gaat ook door rangen en standen en kleuren heen natuurlijk.
Is ook wel zo gezellig als je dan andere hedonisten om je heen hebt.
Ja.
Laten we nog een kaart bekijken.
Zal ik er nog
bekijken?
Een doen? Okay. Ik ging niet kijken. Okay. Geloof je in God? Oh, dat is een mooie vraag.
Ik denk dat ik het antwoord al weet.
Wat denk je?
Ik denk van niet.
Waarom denk je dat?
Nou, omdat je zei hedonisme en genieten. En dat je het ook in je stukjes toch erg opneemt voor seksuele vrijheid. Wat bij religies vaak een ondergeschoven kindje is.
Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ik geloof niet in God. Ik ben katholiek opgevoed. Ik ben van 1976, dus opgegroeid eigenlijk een beetje in de jaren 80. Nou, het katholicisme in de jaren 80 in Nederland was heel erg vrij. Mijn moeder zei ook altijd, nou, die paus die zit heel erg ver weg. Dus ik herinner mij een kerk waarin homoseksuelen heel erg welkom waren, waarin abortus bespreekbaar was, waar dat allemaal geen probleem was. En ik herinner me ook dat ik nooit in God heb geloofd en dat ook niet erg was. Dus ik weet nog wel dat ik in Sinterklaas geloofde, maar niet dat ik ooit in God heb geloofd. En ik moet een jaar of 5 zijn geweest. Ik was toen ook al bij de hand dat ik aan de pastoor die dan op school kwam vroeg, ja, maar hoe zit dat nou met Adam en Eva? Die hadden 2 zonen. En toen? En toen zei hij, weet je wat, vond ik een gek idee, gingen die zonen dan met Eva? Hoe kon dat zich voortplanten? En zei hij, nee, zo'n verhaal moet je wat meer. Nou, waarschijnlijk gebruikt hij niet het woord symbolisch, want dat begrijpen 5 jaar oude kinderen misschien niet. Maar dat ook niet erg was. Dus het was een soort prettige omgeving waarin het niet erg was om niet in God te geloven. Terwijl het wel heel duidelijk een gemeenschap was. Dus ik zong ook in het kinderkoortje van de kerk en zo. En ik ben achteraf best wel blij dat ik dat heb meegekregen. En ik breng redelijk wat tijd door op het internet. En daar heb je wat ik wel eens fundamentalistische atheïsten noem. Mensen die zelf eigenlijk een beetje vervelende religieuze jeugd hebben gehad. Dus echt heel streng christelijk zijn opgevoed. En die willen, die hebben altijd een beetje, die moeten daar heel erg afstand van nemen. En dat afstand nemen uit zich dan in een heel erge anti-houding. En dat heb ik dus ook niet. Dus ik geloof niet in God. En voor mij was het dus altijd prima om daar niet in te geloven. Terwijl je nog steeds binnen een religieuze gemeenschap er mocht zijn.
Zullen we nog een kaart doen?
Nog een kaart. Wat is je favoriete gereedschap?
Ja.
Jeetje. Ja, gereedschap. Moet dat dan echt iets zijn als een hamer of zo? Wat voor antwoorden geven mensen daar op?
Een hamer, maar het kan ook zijn een pen. Maar het kan ook zijn het woord. Of,
zo.
Ja, je mag het zo abstract maken als je zelf wil.
Naast de kruiskopschroevendraaier, wat ik wel een briljant soort schroevendraaier vind, is dan toch wel het favoriete gereedschap mijn toetsenbord.
Het schrijven.
Het schrijven, ja. Ik vind schrijven ontzettend fijn. Ik ben heel gelukkig als ik schrijf. Ik zei net, soms is het ook een beetje saai als je daar weer over moet schrijven, maar ik ben altijd heel blij. Dus het geeft een enorme voldoening. Het voelt ook echt alsof je iets aan het maken bent. Sommige mensen maken beeldhouwwerk en dan zijn ze helemaal aan het kleien. En zo voelt het dus ook wel. En dat heb je zeker met een column. Een column is natuurlijk relatief kort. Dat is anders als je een boek schrijft. Zo'n column is relatief kort. En ik ben iemand die heel makkelijk heel veel woorden op papier gooit. Dus ik schrijf echt in een half uur zo ploep. Dan gooi ik er 600-700 woorden uit. En vervolgens ga ik zitten boetseren. Van hoe past het nou in elkaar? En probeer ik te werken aan een mooie openingszin. En aan een mooie sluitzin. En misschien een grappig, weet je, een clever woordgrapje dat erin zit. En daar word ik heel gelukkig van. Ja.
En het resultaat mag er zijn. Seks op zijn Duits. Linda Duits, dank je wel.
Heel graag gedaan, dank je wel.
Dank dat je wilde langskomen.